Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 123 en daarvan de twee versen. Psalm 123, de versen 1 en 2.
Ik vraag
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het boek Handelingen. En daarvan het vierde hoofdstuk. Handelingen 4, toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Handelingen 4. En terwijl zij het volk spraken, kwam erover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander. En zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? En toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die gij lieden gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. En deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, en welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, en verwonderde zich en kende hen dat zij met Jezus waren geweest. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden zeggen hebbende zeggen uit. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen had, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet nalaten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog des te meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten alle God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud aan welke dit teken geschied was. Aan welke dit teken der genezing geschied was, en zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij indrachtelijk hun stem op en zeiden tot God en zeiden: Heere, gij Zij de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde, en de zee en alle dingen in dezelfde zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en zijn gezalfde, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald hadden, dat geschieden zou. Nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat teken en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide iets van hetgeen hij had, zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk vernood had. En Jozef van de apostelen, toegenaamd Barnabas, terwijl ik is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat we in diezelfde geest mochten zijn samen vergaderd. En dat we door diezelfde geest, door de Heilige Geest, door de geest van Christus ook uw woord zouden preken en uw woord zouden opluisteren. Want dat was op de Pinksterdag en de dagen daarna wel heel vruchtbaar. De prediking die toen mocht klinken uit de monden der apostelen. En het bekeringsaantal liep op tot 5000. Heere, gij zijt nog dezelfde. En hier in dit hoofdstuk en ook in het volgende hoofdstuk wordt er duidelijk geleerd dat burgerlijke ongehoorzaamheid is geboden als de wetten gaan tegen uw woord indruisen. En wat wordt dat verloochend in onze dagen? Wat wordt dat verraden in onze dagen? Maar degenen die dat doen, kunnen geen christenen genoemd worden. Het is nog ineens het naam christendom, gelijk ook de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden laat zien. Ze reisden beide groepen tegelijk op. En de dwaze maagden hebben niet getwist dat het ook in een andere weg kon. Nee, zij wisten, dit is de weg, wandelen dezelfde. Maar ze hadden zich niet waardig voorbereid. En ze waren niet bedeeld met de inwoning van de Heilige Geest. O Heere, mocht gij ons ook deze avond de bediening des geestes niet onthouden. Verlaat toch niet wat uw hand begon, uw levensbron. Sterk ons naar lichaam en ziel, en dat we kracht mochten ontlenen aan de kracht van Christus, want de apostel, zeg ik, vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En niet alleen geeft, gij zijt onze kracht, gij zijt onze zaligheid. Gij zijt onze vrede, Jezus de rechtvaardige, die velen rechtvaardig maakt, want hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. O Heere, dat de kracht van het evangelie nog gesmaakt mag worden, ook onder de medeluisteraars, gij weet in omstandigheden. En dat gij uw kerk vergadert, staat in uw woord geopenbaard, de bedroefde om der bijeenkomst wil zal ik vergaderen. Heere, doe het haastiglijk, want gij staat te komen. En dat is een En dat is een troost voor al degenen die u verwachten. Die u verwachten tot zaligheid. En die mogen leven uit de kracht van Christus' opstanding. Heere, doe het ons ervaren, maar doe het ons geloven. Gelijk ook de woorden van de apostelen werden geloofd. En gij deed ertoe zoveel als gij ertoe geroepen had. O, gij mocht ons al die geheimen doen kennen en vervolgen te kennen in de oefening des geloofs te herkauwen. Gedenk uw kerk wereldwijd. En dat is een vervolgde kerk, want uw kerk is vervolgd. Gij hebt het voorzegd, gij hebt het ons ook voorzegd wat ons te wachten staat als wij uw voetstappen zullen drukken. En we hebben het ook opgezongen. Dan zullen we gesmaad, gehoond en gelasterd worden door de hoogkerkelijke godsdienst. Is toen geschied, is het geschied nu. En dat zal blijven totdat gij al uw vijanden niet alleen aan uw voeten zal onderwerpen, maar ook zal werpen in die eeuwige vuurgloed, waar wening is en knersing der tanden. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit, ook onder de kinderen. En ze mochten uw woord lief krijgen in en door Christus. Want hij is het vlees geworden woord. Hij is het hart van het evangelie. Heere, open uw hart. En bedien ons uit uw heiligdom. Gedenk de weduwe en de wees, het ongeboren leven. En mocht gij al die koningen die opstaan tegen het heilige kind Jezus wederstaan, want gij die de koningen der aarde vreselijk zijt. En gij zult hun harige schedel vellen. Heren, wat staan er toch weer lessen opgetekend uit het voorgelezen schriftgedeelte. Gij mocht het ons maar doen verstaan, opdat het naar de zin en mening des geestes zouden verklaren. Wees met ons. Neem daartoe redenen uit uzelf, om Jezus willen amen. Geliefde, in dat 19e vers en ook nog een vers uit het volgende hoofdstuk willen wij u bepalen. Maar Petrus en Johannes waren gedaagd voor de kerkelijke rechtbank. En daar was het antwoord op de dreiging dat zij niet meer zouden leren en spreken in de naam van Jezus. En zij antwoordden en zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God? U lieden meer te horen dan God. Dus u lieden meer gehoorzaam te zijn dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En dat alles geschiedde na de genezing van die lamme man aan de schone poort. U kent toch de geschiedenis. Die had Petrus niet gezond gemaakt, maar hij had hem gezond verklaard in de naam van de Heer Jezus. Doet de Heer dat nog? Ja, dat doet de Heer nog. Want het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Als hij daarbij maar gelooft. En in de eerste plaats dat het gebed van de rechtvaardige alles vermag. De voorbidding van Christus, dat is de zaligheid voor Sion. En het voorbidden des Heilige Geestes. Omdat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En dan schiet hij zijn kinderen te hulp met onuitsprekelijke zuchtingen. Want er wordt wat afgebeden met het verstand, wat niet hartelijk wordt gedaan. En Gods volk weet wel wat we daarmee bedoelen. Omdat het zelf ook maar biddeloze bidders zijn. Want dat zal eens een wonder zijn, als je niet alleen je hart mag uitstorten voor Gods genadetroon. Maar dat je ook lasten krijgt opgelegd, de lasten van land en volk, maar bovenal de last van de Heere Gods. De last van de Heere Gods. Nou, dat bedoelt Petrus hier te zeggen, maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen. Ja, het staat in Gods woord, dus ze zeiden tegelijkertijd, wat er hier geschreven staat. Petrus en Johannes, Petrus zei het niet alleen, dat staat duidelijk, maar Petrus en Johannes antwoordende en zeiden. Dat is op zich al een wonder, ze wisten niet van elkaar af. Johannes wist niet wat Petrus zeggen zou en Petrus wist niet wat Johannes zeggen zou. Daar was de Heilige Geest in. En het klonk met twee stemmen tegelijk, oordeelt gij of het recht is voor God. U lieden meer te horen dan God. En we zien het ook In vers 29 van het volgende hoofdstuk, we hebben dat hoofdstuk niet voorgelezen, maar dat is opnieuw noodzakelijk. We kunnen u dat vers voorhouden, maar Petrus en de apostelen antwoordende, want ze waren weer voor die kerkelijke rechtbank gedaagd, en verboden om in die naam te spreken, dan zegt Petrus, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja, want hun waren getuigen. Wij zijn zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degene die hem gehoorzaam zijn. Nou, het was niet alleen onder de reden van Stefanus, hè, dat de harten van de Sanhedrin de beste van de vijandschap. Dat staat ook hier geschreven in het 33e vers. En als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart. Het staat gewoon barsten hoor. Al die vervlakkingen. Nee. Barsten hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Nou, toen ging Gamaliel nog in de bressen staan. Want dat is waarschijnlijk wel een begenadigde fariseers geweest. Die moet verstaan. De fariseers waren wel rechtzinnig. En de meeste waren van hen. Het kwam niet verder naar rechtzinnigheid zonder geloof. Maar het is niet 1-op-1 om te zeggen dat een fariseer een onbegenadigd mens is. Dat kan je niet zeggen. Want ook Nicodemus was fariseer en is tot het geloof gekomen. Daarmee was hij niet per se fariseer af. Nou, daar staat hij ook van Gamaliel. En Paulus had aan de voeten van Gamaliel gezeten. En hem was van Gamaliels wegen, was hij onderwezen in de leer die naar de godzaligheid is. En Gamaliel had ook autoriteit, hè, want ze onderwerpen zich aan hetgeen Gamaliel daar zegt. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom dat er in onze dagen wordt geschermd met de overheid te gehoorzamen. En dat is bijbels. Dat is volledig bijbels, hoor. Oh ja. En weet degene die daar lastelijk over spreken. Hè, dat zegt Gods woord ook. Hè, die roepen de oordelen Gods over zich in. Maar het wordt anders, want Gods woord leert ook burgerlijke ongehoorzaamheid. In geval de overheid wetten uitvaardigt die tegen Gods woord en het geweten indruisen. Nou, dan zegt Petrus, oordeelt gij of het recht is voor God, jullie de meer te horen dan God. En in vers 29 van het volgende hoofdstuk, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Want dat Romeinen 13, ik wil u daar nog eens uitdrukkelijk bij bepalen. Nee, wij moeten de overheid gehoorzamen, volgens Romeinen 13, dat is waar. Maar, nou zal ik u een citaat oplezen wat John Knox hierover gezegd heeft. Het wordt gesproken in Romeinen 13 over de macht der overheid. Maar John Knox verklaart hier dat het woord macht niet is te verstaan van de onrechtvaardige bevelen van de mensen, maar van de rechtvaardige macht waarmee God zijn overheden heeft bekleed. Daarom mag een volk in de vrezen Gods zich verzetten tegen de woede en blinde razernij van de tyranniserende vorsten. Men verzet zich dan niet tegen God, maar tegen de duivel, die het zwaard van de overheid misbruikt. Dat citaat, dat heb een vriend Erik overgenomen en mij toegezonden. Overgenomen uit John Knox, de hervormer van Schotland, door DSG Bouwmeester. Dus ik wil het nog een keer voorlezen, maar het woord macht, dat moet zodanig verstaan worden, als die macht misbruikt wordt, dus het zwaard van de overheid, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, maar als dat zwaard een tyranniserend zwaard wordt voor eigen burgerij, John Knox heeft ook gezegd, overheden die hun eigen burgers terroriseren moeten worden verwijderd. En ik heb al wel vragen gehad van, ja, wij hebben toch geen macht? Ja, wel, ik zeg, het gebed doet al die dingen. Het wordt niet meer geloofd, omdat die men, ja, Gods volk is ook een biddeloos volk, maar die weet wel de kracht van het gebed. Die weet ook van het, de verhoring van het gebed. Ah, ik weet het nog goed toen Hillary Clinton door God van de troon werd gestoten. En alle borden, ook bij het RD, die waren al, ze stonden al te juichen. Nou, het wordt nooit erkend, want trawanten van de duivel, die zullen de goddelijke overwinning nooit herkennen. Aan deze zijde van het graf. Je zal het nooit horen. Je zal het nooit uit hun mond horen. Hoogstens dat ze zeggen, tegen elkaar, we kunnen het niet ontkennen. Maar daarmee geef je God de eer niet. Weet je het nog, dat we het vanmorgen gehad hebben, wat de Heere zegt, die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Dus dan ben je bij God niet meer een tel en dat is je eigen schuld. En ik wil uit dit gedeelte wil ik ook uitdrukkelijk leren wat Gods woord leert. Want ik heb dominees vaak horen zeggen, ja, je moet de woorden van Christus, en die zijn ook waar, maar het wordt ook weer misbruikt als een wapen. Zoals Pieter Vries een verslagen en een verbroken hart misbruikt voor degene die een stem mogen zijn bij God vandaan, roepende in de woestijn. Daarmee probeert hij die stem te stoppen. Nou, dat helpt natuurlijk niet, want de duivel die weet heel goed door zijn trawanten om de woorden Gods te demoniseren en te misbruiken als een stok om de hond te slaan. Maar ze maken het alleen maar erger, want ze denken dan dat de Heilige Geest hun oogmerken niet doorhebt. Dat is ook belachelijk. Dat is ook belachelijk. Een Belials kinderen kennen God niet, hè? Dat hebben we ook vanmorgen daarbij aangehaald vanuit hetzelfde hoofdstuk. Dat die lofzang van Hanna, nou vraag het die dominees maar. Kent u dat ook wat Hanna hier opzingt? Want die zingt toch de bevinding des geloofs. En dan zegt Pieter Vries, ik lees helemaal op die website geen één woord bevinding. Maar als je een Belialskind bent, dan weet je niet eens wat de ware bevinding is. Dus hoe zou je het dan kunnen lezen? Hoe zou je er dan acht op kunnen slaan? Je weet niet eens wat je het over hebt. Want ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij Gods woord begrijpelijk gaan uitleggen. Nou, daar begin ik niet aan. Ik ga het niet naar uw verstand praten. Dat hebben de apostelen ook niet gedaan. Dat heeft Christus ook niet gedaan. Er moet getuigenis, een preek moet een getuigenis zijn. Een proclamatie. Het zijn de woorden Gods. En er staat er geschreven, en velen van degenen die het woord gehoord hadden, met geestelijke oren, want dat is een horen des geloofs, geloofden namelijk dat Jezus de Nazarene, de ware Messias en zaligmaker was in de toepassing des harten. Want kijk, als Filippus de kameling vraagt, indien gij van harte gelooft, zo is het geloofd, die doop. En dan zegt die moorman, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. U zegt nou, dat het klinkt niet bevindelijk. Maar daarmee bedoelde die moorman, ik geloof dat hij ook mijn zaligmaker is. Net als die Samaritaanse vrouw met dat getuigenis tot haar stad wederkeerde toen Christus zich aan haar zaligmakend had geopenbaard. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Is deze niet mijn Heer Jezus? Kijk dus, als we die woorden biblicistisch gaan uitleggen, dan zijn we zielsmisleiders. Dan zijn we zielsmisleiders. Als het zo gezegd wordt, zoals het ook hier geschreven staat, en velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en er staat er ook achter, Gods woord levert zelf het bewijs dat het echte bekeerde mensen waren geworden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Ja, eerst 3000 en het groeide aan tot 5000. En daarna zijn er nog meer mensen tot bekering gekomen. Maar dit was zeg maar net na de Pinksterdag. Waarin Petrus die majestueuze preken, dat wil ik niet zeggen, maar het almachtige woord van God heb gepreekt in al zijn schakeringen, waardoor de mensen tot bekering kwamen. En de ware bekering, dat is nooit zonder geloof. Dat is nooit zonder het geloof in Christus. Bekeert u en gelooft. Dat kun je ook niet scheiden. Maar dat is wel de orde. Bekeert u en gelooft, opdat je niet zou menen dat de wedergeboorte met het geloof begint. Nou, absoluut niet. Begint met Christus. Begint met Christus. Daarom bekeert u. Opdat nou werkelijk alles zou worden afgesneden. Wat je in het verlengde van die gelovige mens placht in te vullen. Bekeert u en geloof. Dat werd ook tot die stokbewaarder gezegd. Doet u zelf geen kwaad. Hè? Dus hij stond al met het mes. Met de bediening des doods op zijn keel. En de biblicisten zullen dat nooit herkennen. Want ze zeggen, ja, dat was een letterlijk zwaard. Die man die zou zijn eigen onder van het leven hebben beroofd. En dan zou die voor eeuwig ter helle zijn gevaren. Doet u zelf geen kwaad, want we zijn alle hier. Wat moet ik doen, mannenbroeders? gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar daar ging wel de bediening des doods aan vooraf. Ook bij die pinkstelingen, ze waren alle doorstoken. Dus als hier zo eenvoudig staat, die het woord gehoord hadden, geloofden, dan moet je dat niet isoleren en uit die tekst, uit die context tillen van heel dat pinkster gebeuren. Als je zo Gods woord, dan lees je Gods woord tot je eigen verderf. Dan moet je onderzoek. Het geloof neemt die oppervlakkige verklaring zomaar niet aan, hoor. Dat zal ik je ook vertellen. Het ware geloof. Het ware geloof heeft altijd iets beproevend in zich. En dat is door de Heilige Geest. Beproef de geest of ze uit God zijn. Dat is beproefd door de Heilige Geest. Of de geest uit God zijn. Daartoe is een mens op zich niet toebekwaam. Nou, dan moet je echt niet alleen de gave van de Heilige Geest, want die had Biliam ook. Maar dan moet je de Heilige Geest zelf bezitten. Dan heeft de Heilige Geest jou in bezit. Ja. En dan zal die ook je in al de waarheid leiden. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is. Dus ze hebben niet gezegd, nou dat geloven we en wat jullie zeggen daar hebben we niks mee te maken. Nee, ze stelden hen eigenlijk voor Gods rechterstoel. Oordeelt gij of het recht is voor God. U lieden meer te horen dan God. Maar ja, dan komt het er wel op aan, hè, of je een vijand van Christus bent. Of dat je eigen zelf als een God hebt verheft. Zoals de dominees in onze dagen. Want ze regeren als een God. En ze ageren ook als een God. Je kan ze zelfs met Gods woord niet meer overtuigen. Ze lappen alles aan de las. Dat is mijn ervaring en ook ervaring van andere broeders. Ja, het is nog wel opmerkelijk. Als je eens een artikel verstuurt aan een dominee en je krijgt nog enigszins antwoord. Maar het is nooit to the point. Laat ik het maar eens eenvoudig zeggen. Ze antwoorden nooit to the point, want die vragen nogmaals die vriend Jan heb gesteld, die deden echt wel ter zake. Maar hij kreeg geen zakelijk antwoord daarop, van niemand. De Vries die begon gelijk als een gek te lasteren, want die voert gewoon een ordinaire, een vleeselijk verrotte persoonstrijd. Nou, dan heb je het al verloren voordat je eraan begint. Ik stond dus op een boekenbeurs in Elspeet. En ik hoorde van op afstand hoorde ik die de Vries, want die stond toen in Elspeet. En ik had er ook een vriend, hij heette Jan Frens, die was ouderling in de hervormde gemeente van Elspeet. En ik hoorde die de Vries debatteren met Jan Frens en hij deed een poging om mijn boeken belachelijk te maken. Ik hoorde dat. En toen gaf Jan Frens getuigenis dat het boek van Jona, de Joodse zendeling, hem tot zegen was geweest, ook ambtelijk. En toen droopt hij af, die ketter. Toen droopt hij af. Je kan ze met het woord hun mond stoppen. Dus als hij nou terug gaat debatteren. Nee, Jan Frens gaf een getuigenis. Hij zegt dat boek van Piet, ik hoorde het nog letterlijk zeggen. Dat heb God gebruikt voor mij. En dat is tot zegen geweest. En toen moest die ketter de Vries afdruipen. Ja, zo komt de mens wel openbaar, hè? Zo komt de mens wel openbaar. Want ik moest dat aanhoren. Daar heb God voor gezorgd. Ja, Frens kan het nou niet meer navertellen. Want die is reeds afgereisd naar Emmanuels land. Maar zulke ouderlingen zijn ook bijna niet meer te vinden. Want die wisten ook te vertellen hoe God werkte. Ook vanuit hun eigen leven. Jan Frens, die heeft de wonderen Gods ook wel mogen vertellen. Dat geeft de Heer al zijn volk. Niet alleen van de hoop die in u is, maar ook in het leven der voorzienigheid. Hoe de Heer dingen wonderlijk bij elkaar brengt of werkt. Dwars door de onmogelijkheid heen. Zoals ook het volk Israël door de Rode Zee geleid is geworden. Toen God de wateren van een deed scheiden. Hier werden wij bedreigd door het water. Daar bedreigd door het vuur. En met de Heer weet zijn volk wel ongeschonden daar doorheen te leiden. Gelijk als hij gedaan heeft bij Sadrach, Mesach en Abednego. En dat werd ook door die dominee Hogeland in stelling gebracht. Toen dat debat gaande was over de plaats van de vrouw met de SGP. Nee, in de grondbeginselen stond. Die grondbeginselen van de SGP die kun je ook wel in je laars lappen. Want dat wordt natuurlijk, als ze er even anders over gaan denken, als het goed uitkomt, vleeselijk voordeel, wordt het zo weer aangepast. En dat is ook gebeurd, want ze hebben gewoon vrouwen in de politiek. En Van der Staaij doet daar nog een pleitrede voor, want Alles wat anti-goddelijk is, daar stemmen hun voor. Je hebt het onlangs weer gezien van de motie van wantrouwen van Wilders. Hè, want dat kabinet Rutte, dat is natuurlijk zo net zo betrouwbaar als de duivel. Dat is gewoon een WEF-kabinet. Heb je dat niet door? Als je dat niet door hebt, dan ben je helemaal geen human being. Dat zal ik je echt vertellen. En wie stemde er tegen die rechtvaardige motie? De SGP. Die stemmen alles tegen wat rechtvaardig is. En Wilders had ook een motie gediend, hè, dat die terrorist in de VVD en het kabinet was. En die eist de dood van Wilders, die zat de dood van Wilders uit.
Dat wijst dat in de groep van Hofstad. En hij op zijn veiligheidsfunctie in dat kabinet. Huh?
En die zit nou weer in het kabinet. En het is die mevrouw Kaag, Lady X.
Sigrid Kaag, die zit constant bij die Klaus Schwab op schoot. Maar daar stelt Van der Staaij nooit ene vraag over, die corrupte zaken. Zelfs Maxima zit daar in die vergaderingen van de WEF. En die WEF, dat is puur 100% maffia.
En dat wordt door de SGP allemaal glad gestreken. Nou, ik hoorde hem nog een pleitrede doen voor Vera Bergkamp, die D66 voorzitter van de Kamer. Het is gewoon onbeschoft dat heel de Revo-gemeente daar achter staat. Dat ze op zo'n barstende landverrader stemmen en ervoor collecteren tot en met akkoord toe. Dat zal God echt bloedig bezoeken, hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Want dat is God onteren. Maar die mij versmaden, zegt de Heer, die zullen licht geacht worden. Dit is de belijdenis, dit is de taal des geloofs, dit is de taal Kanaan. Oordeelt gij of het recht is. Voor God. Dat moet er wel bij, hoor. Dat moet er wel bij, want Petrus bedoelt hier niet te zeggen, je mag daarover oordelen zoals je erover denkt. Nou, dat staat hier niet geschreven. Oordeelt gij of het recht is voor God. Dus hij plaatste ze voor God, voor de rechterstoel van God. Hij zegt, zeg het nou eens in tegenwoordigheid Gods. Of het recht is, jullie de meer te horen dan God zelf. Dus in het kader van gehoorzaamheid aan de overheid is bij misbruik, bij ernstig misbruik, burgerlijke ongehoorzaamheid geboden. En dat wordt door het RD en al die dominees verkracht. Dus het zijn geen knechten van God. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Want dat is ook een overtreden van de leer van Christus als hij een karikatuur maakt van gehoorzaamheid aan de overheid. Als hij dan daar alles mee covert, alle ongerechtigheid wordt daarmee gecoverd. Ja, want je moet de overheid gehoorzamen. Nee, John Knox die heb er wel rechte woorden over gesproken. Want die macht van de overheid, als de overheid in Gods woord getekend wordt als dienaresse Gods. Maar ze gaat dat zwaard misbruiken en ze maken daar een tyranniek zwaard van. Dan moet tegen de woede en blinde razernij van die tyranniserende vorsten verzet worden gepleegd. En dat is geen verzet tegen God, maar tegen de duivel. Omdat die overheden niet deel uitmaken van Gods dienaressen. Dus goed verstaan, hè? Dat is de ware uitleg van Romeinen 13. En dat is ook, wordt ook bevestigd, want Gods woord bevestigt zichzelf. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat lezen we in Handelingen 5 vers 29. En de kerk van toen, ja, de dominees van toen, ze stonden voor een kerkraadsvergadering en de dominees eisten dat ze niet meer zouden spreken in de naam van Jezus. Dat doet die Piet de Vries precies hetzelfde. En de rest van die dominees, hoor. Sinds de Heer hem in zijn koninkrijk geroepen heeft, is dat mijn levenslange ervaring, dat ze proberen je mond te stoppen. Dat is echt duivelswerk, hoor. Dat is echt duivelswerk. En ik moet er meer en meer van openbaren. Hun harten zal op wel beste van de vijandschap, het deed mij helemaal niks. Want dat hebben ze onder het getuigenis van Petrus en Johannes hebben ze dat ook gedaan. Staat er nog letterlijk ook. En als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Dan gaan ze je ook naar het leven staan. Er is geen dominee die het kent. Er is echt geen dominee die het kent. Want hun staan degene die in de naam van Christus getuigen als een stemmetje, als een geroepen stem, roepende in de woestijn, die staan ze naar het leven. Die dominees, die huidige revendominees. Die gij gekruisigd hebt, zegt Petrus. En ze doen net of dat Sanhedrisme of die fariseeërs niet meer bestaan. Nou, mensen, het barst ervan in die revokerken.
Dat zijn de holen der tegenwoordige Sanhedristen. En die holen moeten worden uitgerookt.
En op bevel van Christus zitten we al lang. Al lang. We zitten al een geruime tijd, verkeren we buiten de legerplaats. Met hem hoor, met hem. En dan krijg je eens die fariseïstische, hoogkerkelijke laster over je heen uitgestort. Nou, de psalmist die wist er ook wat van. We hebben het net opgezongen en we zullen er uit psalm 124 ook nog wel wat van opzingen. Maar dat is dan je deel, het is me ook door Christus voorzegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Er is geen dominee die het kent hoor. Dat wil ik je verzekeren. Want uit de vruchten kent men de boom. Zoals die Piet de Vries kan een goede boom kwade vruchten voortbrengen. Dat is niet mogelijk. Heb je wel eens doornen geplukt aan een appelboom? Dat komt helemaal niet voor. Bestaat niet. Geestelijk doen ze zich voor alsof ze een goede boom zijn. En er komt alleen maar vergif uit. Adderspot. Nou, dan is dat niet moeilijk om te willen. Dan is dat niet moeilijk, want dat er een hoop Gods geroepen getuigen beschuldigen en wegzetten als Belialsmannen, dat betekent natuurlijk niet dat er geen Belialsmannen en Biliams zijn. Die zijn er wel degelijk. Hun zijn het. En ze keren alles om. We leven in dagen waar alles, alle waarheden, maatschappelijk, geestelijk, alles wordt gediaboliseerd. En daar is de duivel heel goed in. En als je nou in dienst staat van de duivel, je bent een arbeider van de Satan, dan ben je ook constant aan het diaboliseren zoals Steve de Bruin dat ook doet. En je verdwijnt ermee in de verdoemenis hoor. Want kijk, als je niet weet wie God is, dan vrees je ook God niet. Dan denk je zelf dat je God bent. Oud gereformeerd boven je naam. God lacht erom. Dat staat ook letterlijk in Gods woord. Hij zal lachen in hun verderf als hun vrezen komt. En nou wil ik u nog wat leren, gemeente. Dat wat er geschreven staat, wat we u hebben opgelezen uit het vierde hoofdstuk, dat als deze dat hoorden, dat waren degenen die tot bekering gekomen waren. Als deze, vers 24, dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, wat er volgt, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt hemel en aarde, de zee en alle dingen in dezelfde zijn. En door de mond van David, wat ik u pas heb gepreekt, op psalm 2, want hier wordt psalm 2 geciteerd. David uw knecht die gezegd heeft, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalven. En dan in 29 lezen we, en nu dan Heere, zie op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord spreken. Wat wil ik hiervan zeggen? Dat ik heb het veel van predikanten horen zeggen, en dat nemen ze nog uit de mond van Christus, maar ze maken er een karikatuur van. Als Christus zegt, bid voor degenen die u geweld aan doen, bid voor uw vijanden, hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, maar dat is bij hun een wettische leer geworden om wat hier geschreven staat dood te zwijgen. Vat je dat of vat je dat niet? Als er hier gebeden wordt, Heere, zie op hun dreiging, dan zou je die mensen toch moeten bestraffen door te zeggen van, hey, hou even, je moet voor je vijanden bidden. Nee, nee. Je moet onderscheid maken of je dat persoonlijk wordt aangedaan of dat het de ere Gods betreft. Als de ere Gods verkracht wordt, moet je bidden zoals hier gebeden wordt. De kerk in onze dagen, die doet niks anders als de leer van Christus overtreden en de eer van God verkrachten. Dan gaat niet meer in vervulling, bid voor uw vijanden, want de eer van God staat bovenaan. De kroonrechter van Christus, dan moet dit gebed gebeden worden. Zie op hun dreiging, dan mag hij bidden voor de ondergang van de goddelozen. Mag, moet, omdat Gods eer en leer verkracht wordt. Dus er is wel degelijk onders. Ik heb die dominees en ik denk jullie maken van het evangelie allemaal een karikatuur. Dat heb je zomaar niet in de peiling, want dat moet je echt ontdekken. Dat moet je echt bij God vandaan worden aangewezen. Zoals ik ook al gezegd heb dat vele dominees spreken, nog wel, zie het lam Gods. Maar je moet maar opletten dat als de vijandschap niet gedood is, ook in het leven van die predikanten niet, zullen ze het nooit hebben over de leeuw uit Judastam. Never. Want die staat in voor de eer van zijn vader. Dus wat dit hoofdstuk ons leert,
dat de eer Gods, zoals ook verwoord in Psalm 2, in Psalm 45, waarom woeden de heidenen? Dan moet het gebed niet meer klinken zoals Christus aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat deden de Romeinen hem persoonlijk aan. Dat deden die Joden hem persoonlijk aan. Daar hing hij als Borgvers kerk. En toen hij geslagen werd, sloeg hij niet weder. En gescholden, schold hij niet weder. Want daarin moest hij dat kruis op zich nemen en de lijdensbeker ledigen tot de laatste druppel. Maar hij was van de ijver van Gods huis verteerd. En dat behoren we ook te zijn als onnutte dienstknechten. Want ik heb u gezegd, ere zij God in de hoogste hemelen. Als wij Gods eer mogen proclameren. Ja, dat houdt wat in, hè. Dat houdt heel wat in. Want dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart is verre van mij. Hè? Dus de Heere die weegt daarin wel de hart, hoor. Of het nou werkelijk geboren is bij de Heere vandaan. Of dat het maar een lippengetuigenis is. En bij de dwaze maagden was het alleen maar lippengetuigenis. Nou, dat is nog een wonder als dat overeenkomt in uitwendige zin met het ware, met het historische geloof. Als dat een historisch geloof hoef je niet te verachten. Het is niet zaligmakend, maar een historisch geloof zal nooit twisten met het ware geloof. Vat je dat ook? Die farizeeërs hadden geen historisch geloof, want ze gunden Christus de eer niet. Ze wilden ook niks weten van zijn leer, want ze stelden Mozes hemelhoog boven Christus. En ze wilden Christus ook onderwerpen aan de wet van Mozes. Maar Christus was heer van de wet. Hij was ook heer van de Sabbat. En in hun ogen brak Christus de wet. En daar stond bij hen de doodstraf op. Wettisch geleid, wettisch gebakerd. En dan kom je als, ook als zodanig openbaar. Vroeg of laat, en dat doet de Heere, dan komt de vijandschap eruit. En als zij nu dit hoorden, beste hun het hart. En zij hielden raad om hen te doden. Dus wat wil ik daar ook mee zeggen? Dat Petrus en Johannes hebben niks achtergehouden om er goed vanaf te komen in lichamelijke zin. Nee, en want ze vonden het een eer dat ze waardig geacht werden om in zijn naam te... Want ze werden gegezeld. Dat ze waardig geacht werden om in zijn naam smaadheid te lijden. Dus dat wil wat zeggen, hoor. Want anders wordt het nooit bij God vandaan geboren die mij eren zal ik eren. Als je niks weet van het kruis van Christus. Ik moet het anders zeggen, want we hebben gesproken ook nog enige woorden gewijd aan die lofzang van Hanna. Die was tot de hel toe vernederd. Anders weet je Gods lof niet te bezingen. Dat zal ik je echt vertellen. En Pieter Vries, je kan natuurlijk doorlasteren totdat je in de hel valt. Het zou je echt niet baten. Het zou je echt niet baten. Wie zal tegen God strijden en leven? Er werd tot Paulus gezegd, indien zij uw getuigenis van mij niet aannemen, hoor je het? Indien zij u verwerpen, verwerpen ze mij. Nou, dat is de kerk van vandaag. Daar zijn al die dominees hard mee bezig. En de een in profane zin, en hoewel ik altijd zeg, als je nou nog niet wakker bent, de wereld ontwaakt bij hopen. En die verzet zich openlijk tegen dat misbruik van die overheidsmacht. En dat is terecht, want in horizontale zin hoef je dat ook niet te verwerpen. Maar weet je wat die Revo en die RD's fariseërs doen? Die proberen dat altijd te kleineren. Die proberen dat altijd belachelijk te maken, ook in horizontale zin. En juist in geestelijke zin, want het RD doet niks anders dan godslasterlijke artikelen plaatsen. Om het werk van God te lasteren. Nou, dat hoeft niet gratis. Dat hoef je echt niet gratis te doen, hoor. God zal lachen, je verderven als je vrezen komt. En dat zal schielen komen. Dat zal ineens over je vallen. Want die mensen die wanen zich als een God op aarde. Ze noemen zich oud-gereformeerd. Maar de bodem der hel die zal bezaaid zijn met oud-gereformeerden. Met herstelde vormden. Gereformeerde gemeente. Malannenkerk. Oh ja, als je God in de waarheid vreest. Dan hoef je je stand niet meer op te houden. Nou. Er werd in Johannes de Doper gevraagd, zijt gij de Christus? Hij zegt, wat? Ik ben maar een stem des roepende in de woestijn. Wat is je naam? Nobody. Er werd een Kolbrugge ook gevraagd. Woont Kolbrugge hier? En hij zegt, nee, Kolbrugge is gestorven. Hij zegt, die is ondergegaan aan de voet van het kruis. Opdat Jezus leven, kent u het gemeente. Als Christus je leven is, dan duld je niet
dat zijn naam onteerd wordt, dan heb je daar niet alleen verdriet van, dat vind ik veel te goedkoop uitgedrukt. Veel te goedkoop. Verdriet. Als je vrouw belasterd wordt, heb je daar verdriet van. Dan word je eigenlijk verontwaardigd. Ook al in de natuur. Het is nou zo verkankerd. Men maakt van ongerechtigheidsdaden slachtoffers. Op alle gebieden hoor. Op alle gebieden. Want als de zonde tot wet wordt verheven, dan worden daders slachtoffers. Dat betekent, de zonde wordt allemaal geoorloofd. Die pedofielen die kunnen er toch niks aan doen dat ze zo'n aard hebben. Nou, God zal je verdoemen als je in die zondige, want dan leef je in de zonde als je daarin sterft. Dan is het een verloren zaak. Want nou worden alle mogelijke ongerechtigheid wordt gladgestreken. Maar dan is het gebed, Heere, zie op hun dreiging. Want die brute strijd tegen God is een gezalfde koning, dat ervaart Gods volk als christenvervolging. En dat is ook ten aanzien van de overheid, van de kerkelijke overheid, die hiërarchisch is geworden. Zo is Rome volledig hiërarchisch is geworden, maar dat geldt ook de reformkerken, want die zijn ook volledig hiërarchisch geworden. Democratie werkt misbruik in de hand. En zeker kerkelijke democratie, ik heb het al zo vaak gezegd, daar is God niet in. Dan trekt de Heer zijn geest eruit, meeste stemmen gelden. Nou, je doet het tot je eigen verderf. Dominees, kerken, je doet het tot je eigen verderf. Ik zat eens een keer bij die stijlwagen, dan hadden we het over die kerkelijke democratie. Hij zegt, dat leert Gods woord zelf, kerkelijke democratie. Ik zeg, waar haal je dat vandaan? Nou, hij zegt, toen Judas zich verhangen had, toen moest er een andere apostel en die werd er gekozen. Ja, ik zeg, met algemene opheffing van handen. Zeg, dat heeft toch niks met kerkelijke democratie te maken, man. Dus net onder Mozes en al het volk zeggen amen. Er mocht er niet één nee zeggen. Ze verstaan het niet meer. Ze verstaan het niet meer. En als je zo'n omslag gemaakt hebt uit de hervormde kerk, daar ben je in geboren, in opgegroeid. En je maakt die overstap naar zo'n sodomitische kerk, want dat is een echte overstap geweest. Die van de sluis zegt, ja, we zijn ambtelijk meegenomen. Ik zeg, oh. Dus als je ambtelijk bevolen wordt om Christus te verraden, dan doe je het ook. Ja? Dat zijn allemaal van die ketters. En elke ketter heeft zijn letter. Ja, maar daar val ik niet voor. Daar val ik, nee. De Heer heeft me dat verboden. En ik mag ook, wat God tegen Jeremia heeft gezegd, zijt niet verslagen voor hun aangezicht. Wat is dat verslagen? Dan druip je af. Dat heb God verboden, opdat ik u niet versla. Dus dan krijg je die lasteringen over je heen. Zo is Pieter Vries, ja, die burggraaf, die weet niet wat een verslagen hart is. Want hè, zijn religie is het Nederlandstalige versie van Maxien. Toen vlucht ik tot Jezus, daar kent hij zijn eigen dan in herkennen. En dan probeert hij dan ook andere wijs te maken. Dus die man is eigenhandig uit zijn zondegraaf opgestaan en heeft de benen genomen. Nou, dat is niet hoe God werkt. En hij probeert de bedelaar te zijn in etalerende zin. Ja, we zijn bedelaar en we blijven bedelaar. Met andere woorden, je kent Christus niet. Want dan hoef je eigenlijk niet zo stom nederig te gedragen. Dat is allemaal stomme nederigheid, hoor. Daar is niks van God in. Nou, als je werkelijk nederig bent gemaakt, dan ben je tot de hel toe vernederd. Want anders ga je eigen dringen in zo'n nederige stand. Nou, daar is echt niks van God bij. Nee, dan is het gemaakte nederigheid. Dan is het hoogmoedige nederigheid. In mijn leven ben ik daar wel vaak mee geconfronteerd. Ook met mensen met een heel vriendelijk karakter. En ze kenden Christus niet. Dus daar wordt nou alles op gebaseerd. En dat is wel zo'n aardige man. Nou, ik heb ook wel kinderen gods gekend. Zoals tante Margie. Wat een makkelijk mens was dat. En ze leefde ook onder het kruis van Christus. Want ze was door de rechtzinnige godsdienst was ze al verworpen. Kreeg nog geen bezoek en ze woonde op zo'n bovenetage en ze kon buiten zitten op zo'n stukje balkon. Ja, dat waren ongekunstelde mensen, die hadden geen politiek. Overal waar je dat tegenkomt, die politiek in maatschappelijke zin en in kerkelijke zin, in de business wordt ook veel politiek bedreven. En dan word je soms levendig bedrogen, terwijl je erbij staat. Levendig bedrogen. Om de money, om de money. En ook Gods volk kan in die strikken vallen, maar er niet in leven. Als goud een god is in je leven, God dienen en de mammon, dan ben je geen kind van God. Nee, absoluut niet. En dat geldt voor zoveel dingen, hè? Want er zijn genoeg toetsstenen waaruit je het kan weten. Ten eerste uit de mond God zelf, maar dat wordt ook beproefd.
Want je kan wel zeggen dat je die doorgang door de enge poort hebt gemaakt, maar vertel nou eens iets van de rechtvaardigheid des geloofs.
Van de rechtvaardigmaking door de werken.
Ja, daar kan je niet mee eten leren, maar dat moet wel te zien zijn in je leven. Ten eerste dat je nooit een komma of titel en jota toegeeft aan de vijanden van Christus vanwege de waarheid van Gods woord. Dat is wel een van de hoofdkenmerken.
Dat sjoemelen in de marge, dat is een bewijs dat je geen kind van God bent. En we hebben het vanmorgen ook nog vanuit het leven van Eli hebben we dat gezien. Ja, hij was wel in die strikken gevallen, maar dat kostte hem eigenlijk alles. In die zin, uit zijn geslacht zou er nog geen priester meer voorkomen. De Heer lag gelijk het oordeel erop. Dan was hij 1000 keer een kind van God. Hij mocht er nog mee aan de kant van God vallen op het eind van zijn leven. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar het was toch eigenlijk wel dat Ikabod ook door Eli was bewerkt. Door zijn lakse houding. Om niet zijn zonen Hofni en Pinaas onder de tucht te zetten. Had hij nagelaten. En de zonde van nalatigheid is altijd groter als die van bedrijf. Zij het goed onthouden. Het moet zeg maar je ervaring zijn. Dat de zonde van nalatigheid, waar je de ere Gods moet verdedigen, als je dat nalaat, dominees. Je haalt een oordeel, niet alleen over jezelf, maar over heel de gemeente. Ik heb die Veldman horen spreken over de bar mitzwa. En die werd dan bij de inwijding verantwoordelijk voor heel de gemeentes. Nou, dat preekte die recht, maar ik heb later moeten zeggen, je wil het zelf niet zijn. Je wil het zelf helemaal niet zijn, want je bewijst dat in alles dat je het niet wil zijn. Dat is kerkpolitiek. En dat is van God vervloekt. En als je daarin sterft, dan geloof ik nog geen eens dat je genade hebt. Daar geloof ik absoluut niks van. Tegenwoordig, ik heb het vanmorgen ook gezegd, wordt alle ongerechtigheid bedekt in voorwerpelijke zin met het offer van Christus. Maar dat helpt je niet hoor. Dat verzoent niks. Die verwerving van Christus verzoent niks. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar daarmee heb ik en u het nog niet. Daar moet een middel af een toepassing aan te pas komen. En dan kan je niet voorwerpelijk met het offer van Christus gladstrijken. Dat verzoenen de zonden niet hoor. Nou. Ik heb ook gezegd dat het onafscheidelijk is. Een middelaar van verdiensten en een middelaar van toepassing. Dat is onafscheidelijk. Want Christus kon geen middelaar van toepassing zijn als hij de middelaar van verdiensten niet was geweest. En andersom ook niet. Dus dat is onafscheidelijk. Maar er zijn ook voor de verworpenen echt toetsstenen. Belials kinderen kennen de Heer niet. Dat gaat altijd op. Dat kan je nooit van elkaar scheiden. Tegenwoordig zeggen ze Belials kinderen. Die Pieter Vries die levert al die schandjongens af van de HK, homo-studenten. En dan denken ze ook nog dat God de zonde door de vingers ziet. Dat is een bewijs dat je God niet kent, dat je zelf een Belials man bent. Als je dat zijn echt brute zonden, hemeltergende zonden. Daar zal de rest van zingen, gemeente. En wel uit Psalm 124, de eerste twee versen. Dat Israël nu zegt, blijf een geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijandsheer en aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. En het tweede vers, wat daarop verder volgt, 124, 1 en 2. Thank you. Dus als je het juist te verstaan om voor je vijanden te bidden, om je vijanden lief te hebben, als je dat gaat vervalsen, dan doe je dat ook tot je eigen verderf. Want er staat genoeg in Gods woord dat Gods eer en leer daarboven staan. En dat die ook verdedigd moeten worden. Al barst heel de wereld tegen je in. Toen Elimas de tovenaar tegenover die stadhouder, die zo getroffen was door de prediking van Paulus, en die Elimas de tovenaar die trachtte die stadhouder van het geloof af te houden, toen draaide Paulus zich om en toen sprak hij een oordeel uit over Elimas de tovenaar. Gij kind des duivels, zegt hij. Peter deed hetzelfde met Simon de tovenaar. En nou zou die dominee zeggen, nou dat is helemaal verkeerd. Peter miste de verbrokenheid des harten, zou Pieter Vries zeggen. En Paulus die kon er ook niks van, want dat is veel te scherp en veel te hard gezegd, veel te bloeddorstig gezegd. Nou, helemaal niet. Die mensen die willen barmhartiger zijn dan God, omdat ze zelf nooit tot de hel toe vernederd zijn. Kijk, daar heb ik nou, dat moet echt onderschept worden en dat onderscheid moet ook in de prediking aan het licht komen. Opdat je zelf op je hoede zou zijn, als kinderen Gods, dat je niet in die strikken gevangen wordt en met het evangelie op de lippen, want dat zijn echt de strikken des duivels. Als de duivel met een publieke ongerechtigheid komt, dat zal hij bijna nooit doen. Hij komt meestal als een engel des lichts. Met evangeliewoorden op de lippen. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En ze misbruiken Gods woord en verdraaien, vervalsen tot hun eigen verderf. Want dan wordt verbrokenheid en verslagenheid wordt als een stok gebruikt om de hond te slaan. Nou Pieter Vries, ik zou niet graag in je schoenen reizen. En dominees, en wie het ook betreft, want ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Nou, absoluut niet, maar hun hebben het wel. Hun voeren die persoonstrijd, die vleeselijk verrotte persoonstrijd. Hè? Ze spelen op de persoon. En daar zijn ze nou zwanger van, daar zijn ze dag en nacht mee bezig. En dat is al heel lang, ik kan het dan aanwijzen, hè, want die P. de Vries, hè, die is ook zwanger van de broederhaat. Want toen Klaas Veldman, toen hij in Elspeet stond, de Vries en Klaas Veldman, daar had hij ook zo'n gruwelijke hekel aan. Hij zegt, als hij kon preken, dan mag hij doodvallen op de preekstoel. Nou, ik heb het nog nooit een varken horen zeggen. Ik heb het nog nooit een varken. Een varken knort nog, zegt tante Margie, als hij wat eten voor zijn snuffert gooit. Maar hun, zoals die de Vries, die braken alleen maar gal. Nou is die veld, maar gaat ook niet vrij uit, want die heeft ook het werk Gods gelasterd. En dan weet de Heer hier wel te vinden hoor. Want er ontgaat God niks, helemaal niks. En dat is tot troost van de levende kerk onder het kruis. Er is geen dominee die het kent, want ze hebben de ergernis van het kruis allemaal weggetrapt. Uit hun leven geband. En dan moet je beroepen op het hof, op gereformeerd venster. Nou, God zal het in brand steken, want er is niks gereformeerds aan. Het is niet meer christelijk, want de zondag tegelijkertijd aan de hand houden en je eigen beroep op je voorzitterschap van gereformeerd venster. En tegelijkertijd de sodomitische Nashville-verklaring, want dat is ook een soort bijbelverklaring geworden. De sodomitische Nashville-verklaring, dat gebruiken ze als toetssteen, hè, voor al die vacuüm verpakte schandjongens. En ze heten ze welkom op de preekstoelen en aan het avondmaal. En dat is de kerk van vandaag. Nou, Servet zou zich nog doodschamen. Dat zei die Jan ook. Dat is goed opgemerkt. Servet zou zich nog doodschamen om zoveel geestelijke bruutheid die er in onze dagen openbaar komt. En die uit al die holen van die elders tevoorschijn komt, eruit barst. De ware godsvrezen wordt gemist. Kerkbreed. Er is geen dominee met een druppel geloof. Anders zou je het horen. Anders zou hij hun getuigenissen, dat kon niet verborgen blijven. En hun niet alleen waarschuwen tegen de zonde, nee, ze moeten zich censurerend uitspreken tegen die roepende zonde. Ze moeten dat eisen, in naam des Heren. Er is geen dominee die het doet. Dat zijn allemaal van die vloerbedekkingsdominees, van die patoffelhelden, zal tante Lene zeggen. Allemaal van die patoffelhelden. En die chauffeurs die trekken bij 10.000 nog uit vanwege de satanische wetten van de overheid. Nou, daar heb ik nog respect voor. Daar heb ik echt nog respect voor. Ja. Want onder dat, de zogenaamde Christianity, er is geen waargeloof meer te ontdekken. En dan is er lafheid. Dat heeft altijd iets verraderlijk in zich. onder christelijke vlaggen zonder geloof, dat is altijd zo verraderlijk als de duivel. En dat komt ook openbaar. En Piet de Vries die zou Orp in de kerkrad nemen, want dat mens had nog eens een verbroken hart en een verslagen geest. Ja, want ze kunnen ook helemaal geen recht oordeel vellen, hoor, die mensen. Dat zal ik je vertellen bij God vandaan. Als ze zelf niet weten wat schriftuurlijke bevinding is, want die Piet de Vries is niet door recht verlost, dat kan ik je zo vertellen. Want het vat geeft uit wat erin zit. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, dat heeft niks te maken met de rechtvaardiging van de goddelozen. Helemaal niks. Dat is allemaal die democratische mens. Die stelt zich wat aan en die onderneemt ook wat stappen. Ja, nou, daar is die verloren zoon wel achtergekomen. Maar van verre zag hem zijn vader. Dat is de zaligheid van Sion. Van verre zag hem zijn vader. Dus Petrus hebt het woord recht gesneden, want anders hadden hun harten nooit gebersten van de wijdschap. Anders hadden ze nooit die moord aanslagen, waar ze nooit mee geconfronteerd geworden. Als je het aanpast, dat is de kerk van vandaag, ze passen alles aan. Ze doen zelf nog meer als wat de overheid eist. En dan zie je dan al die stomme refo's die in die kerk zitten, met allemaal 10 meter uit elkaar, allemaal van die mondbakken ze om. Dacht je dat je daar God mee eert? Die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Dus de Heer heeft die kerk al overgegeven. Hij weet er niet van, hoor. Hij weet maar van één volk en dat is zijn volk. En dat is de kerk met een hoofdletter. En van al die denominaties, daar gaat God mee spotten. Als zijn vrezen komt, dan zullen ze uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de toren des lands is gekomen. Zoals Psalm 2 dat duidelijk leert. Dus aan welke kant staan we? Aan de kant van de koningen der aarde die ten strijde trekken tegen God en zijn gezalfde koning, tegen het heilig kind Jezus. Daar moet je tegen verliezen, hoor. Tegen dat heilig kind Jezus. Daar moet je tegen verliezen. Gamaliel, die spreekt nog een woord. Gij Israëlitische mannen, wat er verder volgt. Hij zegt, houd af van deze mensen en laat hen gaan, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Die man die had nog enig onderscheid. Onderscheidingsgaven. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij misschien niet bevonden wordt tegen God te strijden. Nou, dat was echt een wijze fariseer. Dat was echt een wijze fariseer. Want die had niet die fanatieke geest als de rest. Dat was een bezadigd, bedaarde man. En waarschijnlijk heb Gamaliel was ook wel begenadigd. En net zoals Ananias een begenadigde fariseer was, toen hij van de Heer opdracht kreeg om naar Paulus in de straat der rechten zijn hand op hem te leggen. En opdat hij zijn zonde zou afwassen door de doop. En toen was Ananias, ja maar heren, deze heeft toch uw volk vervolgd. Hij zegt, deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heiden. En dat heeft Ananias, direct is hij naar Paulus gegaan. Alle bezwaren waren ineens weg door de inspraak des geestes. Ja, toen zegt hij, Saul broeder. Wat had hij zonder de inspraak des geestes, had hij dat nooit gezegd. Nee. Want hij had ook vanwege zijn vroegere praktijken die wantrouwen tegen Paulus. Maar dan zie je later ook dat de prediking van Paulus, dat was voor de apostel het bewijs dat hij van God gezonden was. Want ze proefden daarin de gezaghebbende Heilige Geest en ze gaven hem de rechterhand der gemeenschap. Kijk, waarom zijn die dominees hoogkerkelijk geworden? Omdat ze de Heilige Geest niet hebben. Heel eenvoudig, heel eenvoudig. Er is tegen een tot de hel toe vernederd. Dat komt nou wel heel openbaar. Hè? Dat komt nou wel heel openbaar. En die werpen het kruis van zich af. En dat zijn van die patoffelhelden. En die willen natuurlijk net zoals die 30.000 mannen van Gideon nog geen eens. Hoor. Want ze trekken nog geen eens ten strijde. Ze komen nog geen eens opdagen op het geluid der bezuin. Nou, ik heb al gezegd, die Piet de Vries en zulke ketters, die zijn heel makkelijk te onderscheiden. Want ze hebben die schapenvacht al afgeworpen. Ze komen nou openbaar als verscheurende wolven. Heel makkelijk te onderscheiden. Heel makkelijk te onderscheppen. En daar hoef je echt geen zware woorden. Ja, het zijn wel zware woorden. Als Paulus tot Elimas de tovenaar het oordeel aanzegt. Gij kind des duivels. En wat er verder volgt. Want als het werk van God werd aangerand, dan stonden de apostelen in voor de ere Gods. Dus dat moet je altijd onderscheiden van de woorden van Christus. Hebt u vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Bid voor hen die u geweld aandoen. Maar dat is niet zonder limit. Nou, dat zie je hier. Ziet op hun dreiging. En dan gaan ze de Heere smeken of dat hij die vijanden van voor zijn aangezicht wegdoet. Nou, dat mag je ook de Heere smeken. Als je zo onder zo'n tyrannieke government zit. Of de Heere die verwijdert. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Als dat de oefening mag zijn door het geloof, dan zou je nog eens wonderen zien. Maar door de kerken, dan moet je niet meer wezen, want daar wordt geen geloof gevonden. Geen godsvrezen gevonden. Dat is ene grote beweging van aanpassen. Om het vlees te behagen, om verrot vlees te behagen. Om de duivel te dienen. Want dat doen ze als je van Romeinen 13 een karikatuur maakt. Ten koste van de ere gods. Hè, ten koste van de ere gods. Nou, de eer en de leer van Christus die staan boven aan de top. En dat betekent de ganse godsopenbaring. En er staat dan nog een toetssteen, dat wil ik u niet onthouden. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En er geschiedde een soort aardbeving. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn altijd de vruchten van het ware gebed. Want als Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geeft. Maar dan is Christus ook je kracht geworden. Door Christus die mijn kracht is. En dat heeft deze vrucht. En ze waren één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Dat kom je wel bij de bezittende klasse tegen in de godsdienst. Die zijn eigenaar geworden. Maar als je nou een kind van God bent, dan ben je rentmeester. En dat verdedig je met je leven. Want als je natuurlijk eigenaar bent, dan zeg je van, nou ja, als ik 10 varkens moet missen, dan heb ik er nog 98 of weet ik hoeveel. Dat is altijd de taal van de godsdienst. Maar dat kon die vrouw niet zeggen. Hè. 1 penning kwijt, die moest ze terugvinden. Moest teruggevonden worden. Omdat ze geen eigenaar was, maar rentmeester. Om het maar eens in natuurlijke zin te zeggen. Het was een type van de Heilige Geest. Maar ook in de natuur is het te verstaan, die gelijkenis. Ook van dat verloren schaap en van die verloren penning, van die verloren zoon, wat we onlangs hebben gepredikt. Wat de machtige lessen staan daarin verklaard, zijn erin verborgen. De waarachtige bekering heb Christus gepreekt in het leven van die verloren zoon. En het was een gelijkenis. Dus je mag het met beelden, mag je het ook de leer van Christus bewijzen, als het maar vanuit Gods woord is. Niet eigen beelden, niet eigen verzonnen gelijkenissen. Nou, altijd schriftuurlijke gelijkenissen. Want daar wordt juist, met name in de gelijkenissen, wordt de leer van Christus, die wordt daarin geleerd. In alle delen. Gelijkenissen zijn toetsstenen voor het geloof. Want de fariseeën verstonden er niks van, want dat was allemaal verborgen taal. En dat deed de Heer expres. Opdat ze zich niet zouden bekeren, want hij gunde hun de zaligheid niet. Heel eenvoudig, hij gunde hun de zaligheid niet. Omdat ze hem zijn eer niet gunden. Ze wilden in die profaniteit blijven verkeren. En dat zij je natuurlijk ook zien in onze dagen. Als je eenmaal in die strikken van de duivel je eigen door eigen schuld te laten verstrikken, want dat is altijd eigen schuld, dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. En nou zijn ze bezig om de zwaarste zonde te kersten. Het is al kerkbreed aanvaard, van oud gereformeerd tot nieuw gereformeerd. De Sodom en Gomorra de hand gereikt. Nou, je komt erachter, Kerk van Nederland, je komt erachter wie God is. Daar zou je achter komen. Maar het is eigen schuld. En onder dat oordeel, er zal er niemand zich bekeren. Net als in de dagen van Noach, het wordt ook gezegd voor onze dagen, het zal zijn als in de dagen van Noach. En die man die heeft 120 jaar gepreekt, en nou doen ze net alsof die tijd nooit meer wederkeert, terwijl Gods woord daarmee verworpen wordt. Net als ik zeg dat dat wonder dat Petrus en Johannes tegelijkertijd dezelfde woorden uitspreken, zoiets wordt helemaal niet meer geloofd. De wonderen Gods worden niet meer geloofd. Als je het zelf nooit hebt meegemaakt, is het dan moeilijk om te geloven? Als je in Christus gelooft, dan geloof je dat. Dat is absoluut, al stond er in de Bijbel dat Jona die vis had opgeslokt. En hij dat geloofde omdat het Gods woord was. Heel eenvoudig hoor. Het heeft niks met het verstand te maken. Nou, niks. Met de ratio bedoel ik. Want we hebben van nature een verdorven verstand. Arglistig is het hart, meer dan één ding. Wie zal het kennen? Dat moet wel uitgezocht worden in die zin door de ontdekkende Heilige Geest. Dat je na ontvangen genade daarin meer en meer wordt onderwezen. Hoe arglistig nou vlees is. Maar ook wat zal vlees mij deren. Als je mag leven door de bediening des Heilige Geestes uit het offer van Christus, uit Jezus de rechtvaardige. Dan kan je over hem geen ketterij meer verdragen. Nou, absoluut niet. En wie het ook betreft, al was het nog zo'n altmoedige dominee, al was het nog zo'n tranende orpa, dan niks mee te maken. Word je dan onmenselijk? Nou, het recht van God. Als het recht van God verheerlijkt wordt, wat zal vlees mij deren? Wat zal mijn eigen vlees deren? Dat moet er echt aan hoor, dat moet overboord. Tot de hel toe vernederd, dat wil wel zeggen. Die mij eren, dat komt dan in het leven van Hanna en in het leven van al Gods kinderen boven water. De Heere doodt en maakt levend, hij doet er hellen nederdalen. Oh, wat is er toch gauw uitgesproken. Wat is er toch gauw uitgesproken. En later komt Petrus weer op die zeef te liggen van die verlorenheid. Simon, Simon, de Satan heeft u die de zeer begeerd is te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dat wordt ook weer als een stok gebruikt om alle monden te stoppen. Ja, zegt die Arie Simons, daar moeten we het bij houden. Ik heb voor u gebeden. Dat is ook allemaal algemene verzoening, want dat geldt alleen Gods kinderen. En voor de hel hoef je niet bang te zijn. Dat is de theologie van vandaag. En je komt er echt mee om, voor eeuwig mee om. Dat de angst der hel mee alle troost deed missen. Natuurlijk mens, hoeft niet te vrezen voor de eeuwige rampzaligheid. Waar moet je dan wel voor vrezen? Verlaten de kerk, dan wordt een atheïst. Ja? Ik begrijp wel eens niet dat mensen daar nog naar de kerk gaan die per se bedrogen willen worden. Beschouwt ons bedriegerij en vrede, vrede en geen gevaar. Wat koop je daar nou voor mensen? Je wilt toch op een eerlijke manier zalig worden, op een goddelijke manier. Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. Je komt er niet door compromis, je komt er niet door je gedrag, je komt er niet door gedrag en fluiten. Dat zijn allemaal geen geldige munten, geen gangbare munten voor het koninkrijk Gods. Je komt er alleen door zijn soeverein welbehagen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Wordt niemand uitgesloten. Maar wie wil het zijn? Als de Heer je ogen opent voor een gewillige borg. Ja, dat had die verloren zoon wel gezien. Dat wist hij wel van verre. Van verre. Ik stond nog van verre, zegt Matthieu. Ja, dat is niet genoeg hoor, want de Heer haalt je dichtbij. Kom dan, laat ons tezamen richten, dan kun je niet afstand behandelen. Nee. Laat ons tezamen richten, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze witter maken als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze wit wassen. De gerechtigheid, de blanke gerechtigheid van Christus. Daar kom je overal mee doorheen. Daar kom je overal mee doorheen. Ja. En dat gaat gepaard met de wonderen van zijn voorzienigheid. Op het gebed doet de Heer grote wonderen. Is dat nou echt je leven? Zoek je nou de Heer ook in de kleinste dingen? Want die in de kleinste dingen niet getrouw is, die is het ook niet in de grootste. Nee, dat gaat altijd op. Altijd gaat het op. En dan moet de Heer je ook bij bepalen. Want soms kan Gods volk ook overal overheen leven. Dat is geen vrucht van onze akker. Nou, absoluut niet. Maar als de Heer je houdt onder dat heilige kruis, elke dag te worden overgegeven in zijn dood, opdat het leven van Jezus ook in ons sterfelijke lichaam zal openbaard worden. Ik sterf alle dagen. Dat was niet een stervende wet, zeg. Dat had er niks meer mee te maken. Dat is eenmalig. Eenmalig en voorgoed. Die oude mens sterft eenmalig en voorgoed. Maar als je niet tot de hel toe vernederd bent, ben je die oude mens dood niet gestorven. Dat is zo eenvoudig, dat kan een kind verstaan. En waarom komt er nou zo'n vijandschap tegenop? Omdat vlees en bloed God niet kunnen behagen. Niet en nooit niet. Never. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Het kan ook niet. En dan moet zo'n kind van God uitroepen die der wet gestorven ben. Heer, ik ben enkel vlees. Ja, dat zegt Paulus toch ook. Ik geef vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe kon nou die vleeselijke Paulus God behagen? Door Jezus Christus. Ik dank God door Jezus Christus. Want hij is mijn alles. Hij is mijn kracht. Hij is mijn voortgang. Hij is mijn achtertocht. Hij is mijn alles en al. Eén hart, één ziel. Nou, geliefde, die vruchten des geestes, worden ze hier gevonden, luisteraars? Heb je de kennis aan? Eén hart, één ziel. Behoor je niet meer tot de mannen van Sukkot, dat kan ik je verzekeren. Want al die goede wensen, dat is eigenlijk maar zegen God en sterf. Want de vrouw van Job, die wenste Job ook het goede. Met deze woorden, zegen God en sterf. Maar Job die mocht doorbreken in het geloof. En die vrouw is waarschijnlijk wel voor eeuwig verloren gegaan. Maar de Heer had wat anders voor hem bereid. Ja, een lang leven. Maar Job zegt, nou Heer, nou heb ik er wel genoeg van gezien. En toen die eenmaal 430 jaar, wat een leeftijd, hè? 430 jaar, kun je het niet voorstellen. Job is beproefd geworden omwille van de ere Gods. Want het was ook een strijd tegen God en de duivel. Tegen Christus en de Satan. Denk erom. En daarin heeft Christus overwonnen. Door Job als goud te laten uitkomen. Och, wat zijn we toch vijand van zere wegen. Want vleeselijk voordeel en hoogbekeerde mensen. Maar dat doet de Heer niet. Nee, ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. En dat betekent ook een gehaat volk, een gesmaad volk. Gaan alle kerkdeuren voor je dicht. Maar het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal openbaard worden. Een verdrukking van 10 dagen, ja. En als je daar nog in de eenzaamheid terechtkomt. Hè, want ze zeggen wel eens, ja, eenzaam, maar met God gemeenzaam. Maar dan moet je toch ook wel de andere kant zeggen dat dat niet altijd zo is. Eenzaam en met God gemeenzaam. Kijk, Gods volk leeft in een staat der gemeenschap. Maar ze kunnen vanwege het ongeloof daar niet altijd gebruik van maken. Jij zegt, dat is eigen schuld. Ja. Je moet er maar in zitten. Nee, je moet er maar in zitten. Niet om ongeloof te vergoeilijken, want dat wordt op alle bladzijden van Gods woord veroordeeld. Maar de ware oefeningen des geloofs gaan wel door die duistere dalen heen. En dan is niet altijd de lof des Heren op je lippen. Ja, misschien op je lippen, maar niet in je hart. Nee, de liefde, die zal van u nooit worden weggenomen. Want de liefde blijft tot in der eeuwigheid. Maar de liefde moet ook ontwaken. En die dochters van Jeruzalem, die probeerden dat maar aan te blazen. De bruidsen houdt er toch mee op. Die liefde ontwaakt als zij lust. Eerder niet hoor. Eerder echt niet. Nee, dat betekent niet dat ze er niet is. Nou, ik heb gebeden dat het geloof niet zal ophouden. Dat betekent niet dat de oefeningen des geloofs er altijd zijn. Dat betekent het niet. De dagen der duisternis zullen vele zijn. Opdat Christus, we moeten niet gefocust zijn op Gods volk, maar op de God van het volk. Christus heeft alles volmaakt bereid. Komt, want alle dingen zijn gereed. Betekent dan dat de discipelen aan de werkeloosheid worden overgegeven? Nee. Ze droegen een net aan land vol grote vissen. En de vissen, wat Christus bereid, die lagen al op het kolenvuur van heiligmaking. Hij heeft alles bereid voor zijn kerk, tot dan de laatste titel en jota. Opdat wie roemt, roemen in de Heere. Amen. Heere, o. Oh. Mochten we toch daarvan vervuld zijn met die roemtaal des geloofs. Als hij er maar is, als gij maar aan uw eer komt, want gij een lam stelt. Dat we daar al onze liefde en blijdschap in zouden mogen hebben. Dat u aan uw eer komt door het offer van uw zoon, o allerzaligste lot. En daar is de zaligheid van uw volk in begrepen. Verheerlijkt aan uw naam en kracht, Heer. Breid uw koninkrijk nog uit. Dat het woord zijn kracht mag doen om Jezus willen amen. Laten we nog zingen van Psalm 124 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 124, de versen 3 en 4. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Dan had een zee van rampen ons versmoord. Geloofd zij dies de Heer die redt van het graf. Die ons schoon wreed vervolgt van oor tot oort, tot ene roof niet in hun tanden gaf. Dat is het leven van de kerk. En dat vierde vers, 3 en 4 van Psalm 124.
Oh,
Heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren, die u in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.